Goedemorgen, goedemiddag. Dit is Alles voor Bitcoin, episode 2. Welkom. Het is vandaag 4 april 2022 en we staan op blokhoogte 730.404. Met 1 bitcoin staande op $46.240 of €42.110. En dat is goed voor omgerekend 9.154 Big Macs. Wanneer je dat in ons land, in McDonald's, zou halen. In de eerste aflevering ben ik een beetje ad hoc gegaan op de reacties, vooral voor de econ-vote in ons EU-parlement. Met name het voorstel om onze privacy grotendeels af te voeren en een midscheepse aanval uit te voeren op Bitcoin en een van de 10 pijlers van Bitcoin. En dat is natuurlijk de permissieloosheid. We gaan vandaag een beetje meer gestructureerd werken in deze podcast. Ik heb een aantal positieve reacties gekregen. Ook een aantal mensen die vroegen van, kan het wat langer? Of kan je dit, dat, dus zo? Ja, dat komt allemaal. Ik ben Kim de Vos en je kan ons natuurlijk ook vinden, want deze podcast is een beetje gestructureerder aan het worden. Je kan ons ook vinden op Twitter. En dat is nu op @AVBpodcast. En dat staat natuurlijk voor Alles voor Bitcoin. AVB, B van Bitcoin, podcast. En donaties kunnen ook. Wie deze podcast wil steunen op een of andere manier, dat kan op coinos.io. Dat is coinos.io/allesvoorbitcoin. En die alles voor Bitcoin wordt gewoon aan elkaar geschreven. Dat is een lightning pagina. Nu, de orde van de dag. We gaan eerst kijken naar de nasleep van die econ-vote voor de EU. Dan gaan we kort kijken naar het hoe en waarom van deze podcast. Ik ga daar niet te lang over op ingaan eigenlijk, maar ik ga toch een aantal zaken uitleggen, het hoe en waarom dit is ontstaan. En daarna duiken we in één onderwerp specifiek waar ik het kort toch wil over hebben. En dat is hoe onze media, met name DPG Media en VRT, de laatste jaren om zijn gegaan met het onderwerp van Bitcoin. En ik zeg hier Bitcoin, niet crypto. De mensen die in de know zijn, weten waarom. En we gaan natuurlijk ook af en toe een zijsprongetje maken, want zo zit ik nu eenmaal in elkaar. We beginnen met een nasleep van die Europese vote van vorige vrijdag 1 april. Wat een mooie datum om zoiets te stemmen. En ondertussen heeft de N-VA-politica die in het Europees parlement daar het voortouw trok voor deze privacy en bijna borderline communistische wetten erdoor te draaien, die is opgedoken bij Coindesk en die heeft daar een mooi interview gedaan waar ze eigenlijk verduidelijkt wat haar, laat ons zeggen, zeer kortzichtige visie is. Haar visie is dat we eigenlijk anonimiteit van geldtransfers in crypto, zoals zij dan zegt, maar men richt haar pijlen, of men richt de pijlen natuurlijk op Bitcoin in de eerste plaats. En die anonimiteit mag afgevoerd worden, want, en dat is letterlijk een quote van haar, want it's being used for bad things. Dat is natuurlijk een zeer oud zeer dat we altijd zien in dictatoriale regimes en in totalitaire regimes, waar men eender wat dat gebruikt wordt voor slechte dingen gaat uitvergroten en waar men dan een hele bevolkingsgroep of een groep toekoer gaat criminaliseren. Dat is een zeer, zeer, zeer verontrustend iets dat Europa dat niet alleen toelaat, maar ook nog eens gewoon goedkeurt. Niet met een nipte meerderheid, maar goed, het is erdoor. En dan zeggen ze, dat is democratie natuurlijk. Wel, ja, eigenlijk wel. Wanneer wij hier op een bende clowns stemmen, die via media en Facebook allerlei populariteit genieten, door bijvoorbeeld in een spelletje op te duiken op televisie, of in een debat ooit is iemand zeer terecht op zijn plaats te hebben gezet over een of andere racisme-uitspraak. Dus zulke mensen die dan even populariteit genieten, en vaak ook terecht hoor. In het geval van Asita Kanko kan ik zeggen dat zij ooit een zeer, zeer, zeer terechte opmerking maakte tegenover iemand in een debat. Dat had niks met Bitcoin te maken, dus daar ga ik niet op in. Maar zij maakte daar een terechte opmerking, maar het is niet omdat eens één iemand één keer gelijk heeft over iets, dat hij daarom over alles en nog wat iets weten. Meer nog, er is zo'n Engelse uitdrukking, even a blind squirrel occasionally will find a nut. Natuurlijk, we zien dat nu gebeuren. Zij duikt dan op in allerlei interviews waar zij, naar mijn mening, gewoon onzin vertelt. Wanneer je natuurlijk dingen die worden gebruikt voor slechte doeleinden gaat blokkeren vanuit de EU, dan zou ik zeggen, oké, okay, bring it on. Sigaretten, toiletpapier, want criminelen gebruiken wel eens toiletpapier en ik zou dat dan ook maar bannen. Maar evengoed cruiseschepen, want die zijn enorm vervuilend, die zijn enorm belastend voor het milieu, maar ook voor de lokale omgeving. Wanneer zo'n ding ergens aanmeert in een havenstad en er 5000 toeristen afdropt die daar eigenlijk niks te zoeken hebben, naar mijn mening. Dus dat zijn eigenlijk dingen die voor ja, slechte zaken worden gebruikt en dan kunnen we die misschien ook beginnen blokkeren. En waarom niet de euro zelf? Er zijn genoeg, zeg maar niet, loesje types, zwartwerkers, drugdealers en noem maar op, die euro's gebruiken en die laten zich verdorie in euro's betalen. Dat is smeerlappen. Dan moeten we dat ook maar bannen natuurlijk. Dus nu, ja, ik wil ook niet minimaliseren dat er wel degelijk hier en daar crimineel geld zal omgaan in, met eender wat. Of het nu gaat over tweedehandsauto's, goud, waar men dan de binnenkant van een goudstaaf uitslijpt en vervangt door whatever waardeloos metaal. Dat gebeurt allemaal, hè. Dus men kan het zo gek niet opnoemen. Als iets waarde heeft, zal ermee gefraudeerd worden. Of het nu schilderijen of whiskyflessen, wijnflessen, wat dan ook is. IMO, auto's, noem maar op. Dus moeten we dat allemaal dan bannen? Oké, ja, goed. Ban dat dan maar allemaal en dan zullen we zien wat er gebeurt in de maatschappij. Dus dat argument slaat op niks. Dat is echt een hopeloos, zielig argument. En daaraan zien we dat mevrouw Kanko daar vooral zich heeft, denk ik dan toch, voor de kar heeft laten spannen van een aantal crypto boys of crypto bedrijven. Meer uit de corporate blockchain wereld. We moeten daar niet ver voor gaan zoeken als we zien hoe die wetgeving regelrecht in de richting of op het lijf wordt geschreven van een tweetal grote bedrijven, die toevallig ook de digitale euro zijn aan het maken, de CBDC, die onze diefstal op Europees niveau ook nog eens gaat op steroids zetten. Dat is een onderwerp waar ik een volledige aflevering aan ga wijden, weldra. Maar goed, dat is er dus gebeurd. En zij komt nu dus eigenlijk in interviews zeggen, het is eigenlijk voor uw om uw anonimiteit in die transacties te gaan opgeven, om u te beschermen. Hetzelfde gebeurde in de Sovjet-tijd, waar men om de mensen te beschermen hun geld en hun goud van de banken ging stelen. Of beter gezegd, een geforceerde lening ging aanreiken naar de staat toe. En ik geef het u op een briefje. Je kan er de donder op zeggen dat er hier ook aankomt. Zij het dat er dan niemand aan de deur gaat kloppen met een kalasjnikov en een rare pit op. Maar dat het op een heel andere manier gaat gebeuren. We zijn ook 100 jaar verder ondertussen. Dus de middelen zullen veranderd zijn. Maar we gaan zeker zoiets zien waar je geforceerd wordt om je geld af te geven. Zie Operation Gut, wat men hier in 1946 heeft gedaan, 1946, kort na de oorlog. Dan heeft men eigenlijk een 40% van de waarde die voornamelijk de zelfstandigen hier hadden, heeft men gewoon afgenomen. En men droomt er natuurlijk van om op die manier de grote torenhoge inflatie die men heeft veroorzaakt, om die op die manier te gaan tegengaan. Dat werkt ook, hè. Dus als je natuurlijk een volledige bevolking onder de knoet houdt en 40% ervan steelt, geforceerd laat lenen, zal ik dat maar noemen, dan kan je natuurlijk die inflatie tegengaan. Dus er zullen natuurlijk hier en daar communisten en een aantal misleide liberalen en groenen dat nog toejuichen ook en daarvoor stemmen. Ook als ze daar enorm veel leed mee veroorzaken, zal ik maar zeggen. Dus tot daar dat onderwerp. Mevrouw Kanko gaat nog een aantal keren opduiken. Samen met aan de Nederlandse kant was het dan Paul Tang. En dan was er nog een ander sujet dat mee die Europese wet heeft ingediend. Zijn naam ben ik heel even kwijt. Ik had het hier op een papiertje geschreven, maar doet er niet toe. We gaan die man nog wel zien opduiken, want die was nog extremer. Die was eigenlijk eigenlijk bezig dat hij alle transacties boven de $1000 absoluut wilde bannen en wilde gaan onderwerpen aan verregaande privacy-schending. Maar dan ook nog eens, als het over crypto ging, moest het vanaf de eerste Satoshi. Dus eigenlijk het kleinste deel van een bitcoin. Als je dus uw maat 2 Satoshi wilt uitbetalen, dan moet je daar een papiertje voor invullen waarschijnlijk. En uw naam en telefoonnummer en uw e-mailadres. Waarschijnlijk ook nog uw paspoort aan beide kanten. En waarom niet aftekenen met uw vingerafdruk op onze Vlaamse e-ID, die natuurlijk ook niet voor niets is gemaakt samen met onze biometrische gegevens, om ons natuurlijk in een grote gevangenis te laten leven. En dat is een beetje aansluitend met wat we zien gebeuren in Europa. We zijn aan het opschuiven tot een uitvergrote versie van een gevangenis waar men met blikjes sardinen en met sigaretten betaalt. En waar je, als je nieuwe dingen wilt gaan kopen, aan de bewakers moet gaan bedelen of het op de lijst mag en of je het wel mag kopen en zo verder. Dat is eigenlijk in het kort die aanval op de permissieloosheid. Mijn reactie daarop is vrij kort. Men gaat daar falen. Punt uit. We zullen zien hoe men gaat falen, maar het kan niet zijn dat men een permissieloos systeem zoals Bitcoin op deze manier zal gaan nekken. Uiteraard gaan er wel heel veel bedrijven zijn, met name exchanges, banken en dies meer, die bepaalde software gaan maken en die bekend zijn, die met andere woorden een deur hebben en een adres die ze desnoods kunnen inbeuken om computers te gaan stelen of mee te nemen. Dus die bedrijven die zullen moeten kiezen, doen we mee met dit verrot systeem of steken we onze middenvinger op en werken we niet mee? Of werken we samen aan een oplossing? Want er is nog tijd voor natuurlijk de panic sellers hier opduiken en zeggen, Bitcoin gaat helemaal neer, Bitcoin is dood. Zoals de redactie van de morgen om de 2-3 weken, die verklaren Bitcoin graag dood om de 2-3 weken. Nee, u hoeft daar nog niet te paniccellen natuurlijk, of u hoeft eigenlijk nooit te paniccellen, want dat is zeer slecht en komt u zeer, zeer, zeer slecht uit op langere termijn. Maar voor u dat doet, bedenk u dat deze wetgeving nog door een heel proces moet en dat er daar nog aanpassingen gaan aan gebeuren. En men doet dat meestal in Europa. Men mikt eigenlijk veel, veel hoger dan hetgeen men wil bereiken. Men gaat bijvoorbeeld zeer draconische maatregelen voorstellen voor iets om uiteindelijk ergens in het midden te eindigen, omdat men weet dat dat toch nog wordt aangepast. In dit geval vrees ik wel dat er tegen 2023, dus het einde van 2023, wel degelijk zware veranderingen op til zijn. En ja, waar we gaan zien dat tegen die tijd ook hun corporate blockchain spul klaar zal zijn. En u zal zien dat tegen dan niet alleen onze inflatie zwaar is ontspoord, maar dat men zit te hunkeren naar een oplossing. En die oplossing, die zal er natuurlijk komen. De ridder op het witte paard komt er dan aan, of eerder een blauw paard in ons geval, waar die ridder eraan komt met de digitale euro. Halleluja. De digitale euro gaat ons redden. De digitale euro is alles dat we maar willen. Geen privacy, geen immutability, geen fungibility. Je kan het centraal afzetten wanneer je iemand niet leuk vindt. Je kan het devalueren wanneer je het leuk vindt. Je kan er 40% van afpakken wanneer dat je maar wil. Dus dat is een droom die werkelijkheid wordt voor de EU-topleiders, onze nep-liberalen, extreme groenen, nep-groenen en de communisten in alle schakeringen die we maar kunnen voorstellen. Ik stel het hier misschien wat zwart-wit voor, denkt u nu? Wel, kijk eens heel goed naar wie er hier op deze wetten heeft gestemd. Kijk die lijst maar eens heel goed en dan zal je zien dat we eigenlijk weinig medestanders hebben. Dus in de Zuiderse landen zitten er wel een aantal medestanders, zal ik maar zeggen. Of dat die helemaal hebben gestemd uit principe of gewoon om hun portefeuille te beschermen, dat is nog de vraag. Maar we zien toch vooral dat Nederland, België, Duitsland, dat er daar een heleboel mensen zijn die zelfs niet wisten waar het over ging. Er zat één bij, ik geloof dat het iemand was uit Frankrijk of Italië, ik wil het nu kwijt zijn. En dat is letterlijk een comedian, zo hebben we er wel meer in de politiek tegenwoordig. En die heeft gewoon voor de lol op eender wat gestemd. Dus Volgende keer als u in het stemhokje staat voor Europa, wees indachtig dat u er iemand uitvist die misschien niet een complete nitwit is en die niet aan de communistische kant staat. En communistisch bedoel ik hier zelfs niet als politieke strekking, maar als echt planeconomie mensen. Dat zijn evengoed mensen van het World Economic Forum, dat zijn evengoed mensen die denken dat ze een totalitair regime kunnen opzetten waar je voor een snoepje dat je koopt een duurzaamheidspaspoort gaat nodig hebben en een social ID-nummer en een score, zoals in China eigenlijk nu al gangbaar is. Willen wij hier een tweede China worden? Wel, ik laat dat over aan de luisteraars om daarover te oordelen. Ik in ieder geval niet. Ik vind niet dat dat een leuke maatschappij is. Tenzij, en dan heb ik een kanttekening daarbij, tenzij je alles zo gaat aanpakken. En dat is natuurlijk de hamvraag. Wanneer dat je, ik zeg maar iets, in Antwerpen in de haven een nieuwe plasticfabriek en een kraker gaat neerpoten, die gigantische uitstoot gaat veroorzaken, dan kan je er niet omheen dat dat niet oké is voor klimaat en milieu. Je kan daar wel een kanttekening bij maken dan weer dat dat economisch goed is, dat is een andere kwestie. Maar je kan er niet omheen dat dat ding vervuilt. Als je dan tegelijkertijd iets als bitcoin gaat aanvallen, omdat het zogezegd te veel vervuilt, waar ben je dan mee bezig? Want dit klopt niet. Je moet het allemaal aanvallen dan. Je moet cruiseschepen aanvallen, fast fashion, fast food, plastics, noem het maar op. Maar als je natuurlijk er één ding uitpikt dat je eigen macht een beetje zou kunnen aantasten, en daar het stickertje crimineel op kleeft, tja, dan ben je zelf eigenlijk misschien wel een totalitair regime aan het worden. Dus dat zet ik erbij als kanttekening. We hebben dus nu de situatie stilaan waar men deze wetten heeft gestemd. En heel concreet, die wetten die rond, ik schat, 2024 toch in voegen zullen zijn na al de besprekingen. Waar het dus zo is dat je vanaf 1 Satoshi eigenlijk op peer-to-peer level, dus wanneer ik echt person-to-person ga handelen, dat niet moet doen, maar al de rest wel. Ik zeg maar iets, als we een exchange zoals Bitfinex, Bittrex, Kraken, Coinbase, wanneer je daar, ja, ze wil nog iets zeggen over Coinbase, by the way. Maar een van die exchanges, en ik wil daar bijvoorbeeld van op een hardware wallet die ik heb, of gewoon een paper wallet die ik heb, en ik wil Bitcoin daar naartoe sturen, dan detecteren zij dat daar geen tag bij zit eigenlijk, als die software is aangepast, van kijk, we weten niet wie dat is. En dan wordt het eigenlijk aangegeven vanaf al 1 Satoshi van kijk, dit is een verdachte transactie. Want ik ben een hele grote crimineel. Wanneer ik bijvoorbeeld voor mijn kind al in 2012 1 bitcoin heb opzij gezet op een papiertje. En dan ben ik natuurlijk een supercrimineel. Dus subsidies regelen voor 16 miljoen euro voor een plasticfabriek, dat zijn geen criminelen. Die zijn heel fideel, dat zijn heel toffe mensen. Of politici die visa regelen voor vluchtelingen onder de radar voor 1000 euro het stuk. Dat zijn geen criminelen. Mensen die heel de IMO regelen in één stad en daar dik voor betaald worden, onder de radar eventueel, dat zijn geen criminelen. Maar iemand die dus op een papiertje ooit eens een code schreef, dat is natuurlijk heel erg. Dus dan schrijf je dat over naar een van die exchanges en dan moet je natuurlijk de hele rimram invullen. Hetzelfde dan dat we nu meemaken met de It's Me-app, waar natuurlijk ook een security nightmare is tot en met. Maar goed, daar gaan we het even niet over hebben. Praat even met een IT- en security-expert en die kunnen nu haarfijn uitleggen wat er daarmee mis is. De Achilleshiel daar is vooral die SMS-authenticatie, dat gewoon weer een farce is. Maar goed. Men kiest daarvoor. Hè. Men kiest politici die daar niks van kennen, die daar een paar one-liners over bezigen in een of ander ochtendprogramma. En dan gaat men daarop stemmen, blijkbaar. En die nitwits die zorgen voor rampen eigenlijk in de innovatie. En dat is wat we hier nu gaan zien in Europa. We gaan een absolute een situatie krijgen waar men zichzelf in de voet schiet qua innovatie. En dat is misschien niet wat we willen. Dus we zitten stilaan in die situatie waar je, wanneer dat je een, je moet het eigenlijk vergelijken voor de leken onder ons, je wil een briefje van 20 euro aan iemand geven, en bijvoorbeeld in een winkel, En daar moet je dan eigenlijk je naam gaan opschrijven en een foto van jezelf aan gaan hangen. En ook een foto van een kopie of zo van je e-ID aan weerskanten. En we zien waar het naartoe gaat. Natuurlijk is het aan de burgers zelf om daar al dan niet tegen in te komen. Maar, dat brengt me bij het tweede onderwerp van vandaag. Wie niet weet, wie niet deert, natuurlijk. Wanneer u van een wantoestand niks weet, dan kan je er moeilijk tegen protesteren of een of andere mening over vormen. En dat is nu net waar het schoentje wringt, denk ik, bij onze media coverage. Wanneer je ziet dat die permissieloosheid van Bitcoin nu actief wordt aangevallen, ze kunnen er absoluut niet tegen. Hè. Dat ik bijvoorbeeld 20 euro kan overschrijven naar iemand anders en daar niks voor moet invullen en niet moet passeren via die centrale, bijna Sovjet-banksysteem. De Sovjets deden dat ook zo. Hè. Zij hadden een twee-level systeem waar de grote betalingen onderling tussen grote instellingen en staatsinstellingen, bijvoorbeeld een staalproducent, die van de staat was uiteraard, en ik zeg maar iets, het departement landbouw, moesten die een of ander ding gaan uitwisselen, ja, dan liep dat via de zogenaamde Gosbank. En die Gosbank ging eigenlijk checken, mag deze transactie wel? En we schrijven dat in een ledger, wat toen gewoon een boek was. Ik zeg maar iets, 1 miljard roebel in bij departement 1 en 1 miljard roebel eruit in departement 2. En op die manier werd die boekhouding onderling bijgehouden. Dat is natuurlijk iets dat werkt binnen een staat, en zeker binnen een communistische staat, kan je perfect zo'n ledger bijhouden. Ik vind dat zelfs een super systeem. Binnen dat kader uiteraard. Maar ze hadden dus een second layer, waar het eigenlijk ging over munten en briefjes, om de kleinere betalingen te doen. Om de kleinere betalingen te doen vooral voor het gewone werkvolk, die daarin werden uitbetaald en die daarmee, bij wijze van spreken, hun boodschappen konden kopen en een beetje kleren. Maar die kleine transacties, dat was niet genoeg om allemaal via de Gosbank te laten gaan, de grotere wel. En dat is in het heel kort uitgericht hoe dat werkte, maar zij droomden ervan om geld volledig af te voeren, waar ook die kleinere betalingen niet meer hoefden, omdat dat in één groot Sovjet-regime allemaal één grote commune was en dat dat allemaal van de staat was anyway. Dat is natuurlijk een oude droom waar blijkbaar toch nog heel veel politici aanhang voor hebben. Zelfs in onverwachte hoeken, want mensen die zichzelf rechts noemen, maar dan wel regelrecht naar dat soort systeem gaan, daar heb ik toch zwaar mijn bedenkingen bij. Hallo, liberalen, anyone home? Blijkbaar niet, want we gaan dus naar dat soort systeem toe, met de digitale euro, waar men ook een soort van controle gaat uitoefenen. Maar natuurlijk, zoals ik al zei, we zijn 100 jaar verder. En daar ga je natuurlijk ook andere technologie hebben om nog beter die controle te gaan uitoefenen. We weten waar het is ongeveer fout gelopen bij de Sovjets, in hun paperassen, in hun boeken vol met ledgers. Maar we weten natuurlijk ook dat dat tegenwoordig anders kan. En via computers kan je ook die kleine betalingen gaan traceren. En dat is wat men actief gaat doen. Dus vergis u niet, tegen 2024 gaan ambtenaren en uitkeringstrekkers, en uitkeringstrekkers zeg ik hier niet negatief, dat kan iemand zijn die invaliditeit uitkeringen krijgt of die werkloos is geworden, wat dan ook. Gepensioneerden gaan dat trouwens minder aan hun pan hebben, denk ik, want die kunnen waarschijnlijk nog niet goed met die technologie omgaan, de staat denken. Maar goed, misschien komt dat er ook nog aan. Maar ambtenaren en iedereen die een of andere vorm van uitkering krijgt, gaan dat eerst meemaken. En die gaan gewoon verplicht worden van, kijk, dit is uw digitale euro-app. Log maar in met uw ITSMI of met uw nationaal registernummer, welk nummer dan ook. En men gaat u identificeren en bom, hier krijgt u uw Mickey Mouse fake digitale euro-money, waar we eigenlijk mee kunnen doen wat we willen. Bent u van een foute politieke strekking namens ons? Dan zetten wij dat desnoods dicht. Bent u iemand die, ik zeg maar iets, weerbarstig is over maakt niet uit wat, dan zetten we dat gewoon dicht. Of zit de staat weer zonder geld? Dan heffen we uw belasting wel van dat ding af. Of willen we het devalueren? Ook geen enkel probleem. Want het is digitaal. Met andere woorden, het briefje van 50 euro dat in uw portefeuille zat, kan remote of van op afstand door de staat ineens 20 euro worden gemaakt. Of verpulverd worden. Of, waarom niet, maal 2 gemaakt worden. Want hey, ze kunnen doen wat ze willen. Dat is natuurlijk met Bitcoin niet waar. Wij hebben echt geld. Bitcoiners hebben echt geld dat je niet zomaar centraal kan gaan zeggen... Ah, die en één bitcoin, we maken daar nu 2 van. I wish. We gaan dat even afpakken. Nee, dat kan niet zomaar. En dat is nu net het grote verschil dat ik hier wil duidelijk maken met shitcoins, altcoins en crypto in het algemeen. Hè. Want trouwens, FU aan de mensen van DPG Media met hun poging tot Bitcoin-podcast. Het maakt me ziedend kwaad om die mensen continu over crypto bezig te horen. En het maakt me nog veel meer kwaad om die mensen te horen bezig zijn over de Bitcoin. Wat gaan we doen met de Bitcoin? Iemand die de Bitcoin zegt op die manier, die kan van mij al echt richting maan. En goed, zwart. Dus, de XRP-army natuurlijk, die zijn er ook. De mensen die in Ripple geloven, wat natuurlijk een gecentraliseerde, ja, zelfs geen blockchain is. Per definitie hebben die al bloks gewoon weggehaald, helemaal in het begin. En gewoon, ja, weet ik veel wat met er daarmee gedaan, want die bloks zijn nooit teruggekomen. Dus, blijkbaar hebben ze een blockchain waar je at random gewoon dingen kan uithalen en waar je eender wat mee kan doen. Dat is een gecentraliseerd iets. Dat is natuurlijk fantastisch als transfermechanisme. Als je heel snel van A naar B enen en nullen op een databank wilt krijgen, tja, daar zijn veel mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld Excel. Of Ripple, waarom niet? Als ik bijvoorbeeld 100 wil opschrijven en dat zo rap mogelijk naar iemand anders wil krijgen, ja, dan is Ripple een optie, maar evengoed Litecoin of Dogecoin of whatever voor coin. Don't care. Dat is ook niet de waarde natuurlijk. Dat is gewoon spielerij. Dat is iets waar je misschien wel geld mee kan verdienen, want dat is natuurlijk altijd los. Een beroemd iemand uit de crypto-wereld heeft dat dan ooit gezegd van even dog shit will pump. Wel, dat is ook zo. Je kan het zo gek niet bedenken. Eender welk onnozel project of fout project dat gewoon niet goed werkt, zoals IOTA destijds, dat gewoon al niet werkte op de app zelf. En toch gaat die prijs dan omhoog. Dus dat is iets anders. De economische realiteit is soms ver te zoeken. En dat is zeer waar. Langs de andere kant, Bitcoin drijft altijd boven op dat soort projecten. En ja, Bitcoin is ook niet perfect. Dat weten we. En dat is nu net het derde punt dat ik wil maken. Onze media is zo erg dat ze eigenlijk gewoon nooit eens echte argumenten bovenhalen. Of is echt iemand aan het woord laten die misschien ook tegen Bitcoin is, maar ook eens voor Bitcoin is met juiste argumenten. En altijd diezelfde riedeltjes bovenhalen ben ik zo, zo beu. Ofwel kan je de kritiek die we in onze mainstream media krijgen categoriseren als tears. Van, oh, pas maar op, het gaat allemaal eindigen in tranen. Oh, pas maar op, je zult wel zien. Oh, bang zijn, alsjeblieft, bang zijn. Of ten tweede, hè, danger, oh, je gaat opgelicht worden, het zit vol met criminelen, oh, pas op. Of het derde, hè, daar gaat het dan eerder over, oh, tulpen, het zijn allemaal tulpenmensen, het is een gigantische Ponzi-scheme, net zoals toen met de tulpen in de 16e eeuw, in de 17e eeuw, in de 18e eeuw. En dan halen ze er allerlei historische feiten bij die eigenlijk, als je het dan echt gaat historisch opzoeken, ergens niet echt kloppen. Maar goed, dat terzijde, daar heeft hij een echte historicus, los van wat hij dacht van Bitcoin, in dat riedeltje gedoken. En dan bleek eigenlijk dat daar toch wel enige vragen bij kunnen gesteld worden. Of dat allemaal wel zo gebeurd is. En het is uiteraard niet te vergelijken. Om de bekende redenen, ik ga die dingen niet terug qua open deur instampen, bovenhalen, want dat is ook niet nodig. Maar die drie categorieën, dat is eigenlijk hetgeen waar onze media altijd mee afkomt, omdat ze ook niemand hebben die daar de nodige kritiek echt kan plaatsen. Een tegenvoorbeeld daarvan is de site Doomberg, D-O-O-M-B-E-R-G. En dat zijn mensen die, ja, laat ons zeggen, anti-Bitcoin zijn, maar niet anti-anti, in de zin van ze stellen er vragen bij die oké, mogen gesteld worden. Die maken soms zeer haarscherpe analyses, waar ik toch ook even moet bijdenken van, tja, hebben ze hier geen punt? Dus dat is heel knap. En zo kan het ook, want daar wordt Bitcoin alleen maar sterker van. Het recente artikel dat ze trouwens hebben geschreven is zeer interessant. En ik ga daar zeker... Ze slaan de bal mis, hè, daar niet van. Maar daar kan je nog op antwoorden, want dat is de moeite. als iemand afkomt van, ja, maar bitcoin vernielt heel het milieu en heel ons klimaat, het moet echt zo snel mogelijk weg. Dat soort mensen hebben nooit deftig daarover gelezen. 80% van de bitcoin mining gebeurt qua energie, 80% daarvan is groene energie. Dus dat is beter dan wat de Antwerpse haven doet. Dus stop met zaniken daarover, want je zit gewoon fout. En of dat nu per transactie wordt uitgerekend of niet, dat is hetzelfde dan dat je alle auto's hun verbruik en hun belasting op het milieu gaat berekenen per keer dat hun wielen ronddraaien. Dat is gewoon waanzin. En dat soort kritiek is gewoon niet meer de moeite om op te reageren. Ik blokkeer zo'n mensen ook gewoon. Want je kan daar gewoon met de beste wil van de wereld niet meer doorheen geraken. Die zijn zo gebrainwashed dat hun verhaaltje, dat destijds is verzonnen door iemand van de Nationale Bank of de Centrale Planning in Nederland. Die hun opstelletjes zijn ondertussen in de bitcoinwereld wel gekend. Die irriteren ons al jaren. En het is gewoon te irritant om daar nog op te reageren, want het is ten eerste niet waar. En als je ermee wilt discussiëren, klappen ze gewoon dicht en zeggen ze, ja, maar je bent een vervuiler. Oké, ja, goed, dan praten we niet meer, want ik ben een vieze crimineel en een vervuiler. Jij bent dan, ik zeg maar iets, een nepgroene communist die niet naar echte vervuilende dingen wil kijken, maar wel zit te mekkeren over bitcoin, dus... F you en buy en blok, want het heeft geen zin. De energie, pun intended, die je in zo'n mensen steekt, is gewoon weg verloren. En soms ontspoor ik nog en reageer ik toch op zo'n mensen, omdat ze gewoon over de top zijn. Maar onze media zit daar dus ook grotendeels in dat soort stramien, waar ze die drie items gaan herhalen. Tulips, Tears, Danger... En daar gaan ze maar op door, terwijl er nooit eens echt iemand komt met een goed uitgebalanceerd artikel en waar men dan ook de guts heeft om eens iemand uit te nodigen die pro-bitcoin is. Ik zag over laatst, ik noem hem een ESG-voorstander, Paul de Grauwe, die kwam boven drijven alweer in ons VTM-toestanden. En ja, die kwam daar ook zaniken over dat het allemaal ESG moet zijn en ecologisch en sociaal governance-toestanden. En dan denk ik van, ja, maar kan je ook iemand uitnodigen die een zweerwerk biedt tegen die man? Want wij zijn geen criminelen en wij zijn geen mensen die het milieu willen vernietigen. Absoluut niet. Als morgen bitcoin mining 100% groene energie heeft, ja, dan is dat uiteraard beter dan dat het maar 80% heeft. Maar dat is altijd pakken beter dan onze gemiddelde Vlaamse industrie die rond de 25% groene energie zit. Dus als je het dan puur daarover wilt hebben, trek dat register dan ook eens open en ga eens in debat met iemand die daar misschien eens echte cijfers van boven haalt. Hetzelfde voor mevrouw van de N-VA daar, die dan zegt dat heel crypto vol met crimineel geld zit. Een studie uit Zweden en nu een nieuwe studie uit Dacht Frankrijk, die zeggen dat er nog geen 0,5% crimineel geld in de ronde doet. Wat trouwens lager is dan de euro in de eurozone. Dus ja, benoem dat ook eens en mogen er ook eens mensen aan het woord komen die pro-bitcoin zijn, alsjeblieft. Want als je natuurlijk in onze DPG-media, onze mainstream-media wordt daardoor gedomineerd, het laatste nieuws en de tijd vooral, die keer op keer op keer anti-bitcoin uitpakken, anti en nog eens anti, maar nooit eens durven luisteren naar tegenargumenten. En die zie je dus ook telkens op hun bek gaan, want het is bijna een running joke in de community, omdat we die mensen regelmatig gewoon belachelijke dingen zien posten. Een iets recenter voorbeeld daarvan was de titel Bitcoin crasht omdat Kazachstan het internet afzet. Het staat daar dan letterlijk. En dan graaf je iets dieper in, wat is er aan de hand? Nu, ten eerste, Bitcoin crasht, dat is altijd zo'n titel. Als je dat leest... Nu, als je er al een paar jaar in zit, dan weet je dat dat gewoon een waardeloze titel is. Maar een crash in bitcoin, zegt men dan, en dan, die dag was het denk ik 4% naar beneden of zo. Een crash noem ik 80% of meer in pakt één dag. Dat is crashen. En dan omdat Kazachstan het internet afzet. En dan weet je al van, die mensen zijn zo ver weg. Of de beroemde post... Toen Bitcoin 3200 euro stond, titelde de morgen Het einde van de bitcoin is nabij. Het einde van de bitcoin is nabij. En dan weet je gewoon wat voor mensen dat er aan die andere kant zitten, aan die redactie, die waarschijnlijk een bijk van Ripple hebben en hopen dat dat dan gaat winnen, omdat ze dan kunnen uitcashen. Idiots. Ik noem dat echt idiots. Sorry, ik kan niet meer zwijgen daarover. Het is nu jaren en jaren dat ik die... Ja, zever moet aanhoren en daarmee geconfronteerd wordt. En vooral zie dat er mensen die ooit overwogen om wel degelijk in bitcoin te investeren op een of andere manier, het zij met een zaak op te richten daarin, of het zij er software voor te schrijven, of ja, echt gewoon bitcoins kopen, of misschien een ETF kopen op de beurs die in bitcoin belegt, maakt niet uit. Maar dat die dat dan niet doen, of hebben gedaan, omwille van wat ze hebben gelezen in onder andere De Tijd en De Morgen. En De Tijd is hier eigenlijk de ergste van allemaal, want wie zijn economisch nieuws uitgezet van Antwerpen of het laatste nieuws moet halen, ja, die is sowieso al verloren, dus ja, bye bye. Maar mensen die De Tijd lezen, dat mogen we toch wel even zeggen, die betalen om en bij de €45 in de maand om toch ja, degelijk businessnieuws te krijgen en economisch nieuws te krijgen. Je betaalt daar ook echt voor. En wanneer dat je dan ziet dat dat krantje totaal niet opbrengt, omdat zij zelfs de guts niet hebben om een hele industrie die onder hun neus is geboren geworden en gegroeid heeft, om dat correct te rapporteren aan hun abonnees. Ik zou daar als abonnee ziedend kwaad van worden, hè. Wanneer dat je elke maand €45 niet aan De Tijd had gegeven qua abonnementsgeld, maar in bitcoin had gestopt, dan had je er... heel, heel, heel goed vanaf gekomen. Zeker wanneer je dat misschien had beginnen doen, zo rond 2011-12. Maar, en zelfs vanaf 2017, maar men blijft dat maar doen. Men blijft de meest idiote dingen blokletteren daar, om eigenlijk gewoon ja, de mensen bang te maken. Men heeft misschien door dat hun publiek, want ik weet natuurlijk niet het exacte doelpubliek waarvoor die artikeltjes worden geschreven, maar dat exacte doelpubliek is misschien daar blij mee om continu bang gemaakt te worden van pas maar op voor dit en pas maar op voor dat. En blijf vooral VTM kijken en blijf vooral KBC of Fortis aandelen kopen en bravo. Ook nog even bijzeggen dat tijdens de financiële crisis in 2010 het diezelfde mensen waren en met Paul Doren op kop die trouwens zeiden om vooral Fortis te blijven kopen en er vooral blijven in te geloven. Dan mogen we er toch ook wel eens even bijzeggen dat die mensen een, laten we zeggen, niet zo rooskleurig palmaris hebben op het erkennen van veel winst. Dus om maar te zeggen, wanneer dat je voor crypto in het algemeen bent, ja, doe wat je wil, haal je nieuws waar het kan. Maar wanneer dat je echt een bitcoiner bent en in waarde gelooft en in permissieloze transacties, onconfiskeerbare transacties vooral, ja, ga dan alsjeblieft niet op onze mainstream media zitten wachten, want het komt niet. Echt niet, het komt niet. En dat is ook heel duidelijk in welk kamp zij vertoeven wanneer dat je dan ziet dat bijvoorbeeld een andere artikel dat ik hier zie, waar ze men bloklettert Ageas 1, Bitcoin 0. Dus men ziet, ja, je ziet gewoon waar ze thuis horen qua klik, zal ik maar zeggen. Dus dat mag wel eens geweten zijn dat er daar, laten we zeggen, niet altijd correct wordt geïnformeerd. Maar ik nodig hen uit om op het niveau van Doomberg te schrijven en eens echt diep te diven ergens in. En dan kan je misschien over bitcoin ook wel kritiek geven. En dat mag. Men mag kritiek geven op bitcoin of op eender wat. Net zoals ik nu ook kritiek geef op onze media en op de manier dat daar over die EU-beslissingen niets, maar dan ook niets, is gerapporteerd. Meer nog, en dat wil ik er nog aan toevoegen. N-VA heeft, trots als ze zijn, wanneer ze een slag thuis halen ergens, of denken een slag thuis te hebben gehaald ergens, hebben zitten tweeten over die wet die ze mee hebben goedgekeurd. En daar kwamen, laat ons zeggen, een aantal negatieve reacties op Twitter. En dan hebben ze die tweets rap weggehaald, omdat er natuurlijk ook falikante onwaarheden in stonden. En dan zouden ze eigenlijk de eer moeten hebben, vind ik, of de guts moeten hebben, om toch eens te zeggen van kijk, we hebben die wet wel mee goedgekeurd samen met de communisten, maar we hebben ons hier vergist. We wisten niet dat het zo of zo of zo in elkaar zat, en we wisten ook niet dat het de privacy ging aanvallen, en we gingen eigenlijk blabla. Maar dat komt niet. Het zijn dezelfde mensen die ons bankgeheim hebben opgeheven, want ja, daar is ook nauwelijks of niet over gerapporteerd geweest. Er komt geen debat. Men gaat dat gewoon, zoals bij een totalitair regime, ergens binnenkamers regelen. En achteraf hoort je het wel op het nieuws, wanneer de grote leider het komt vertellen. En ergens in 2023 gaan dus een aantal ambtenaren en mensen die uitkeringen krijgen, opeens merken van, oei, ik krijg hier de digitale euro. En daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. En ik kan eigenlijk weinig doen nog met mijn digitaal geld. Want als ik niet in de pas loop, ben ik het kwijt. Dus dat is wat er aankomt. Ik denk dat we allemaal in onze pen moeten kruipen en allemaal onze politici mogen aanschrijven. Wie het dan ook zijn, want ik heb geen mening over links-rechts, dat is passé voor mij al lang. Ik ben geen nationalist of ik ben geen communist of ik ben geen wat dan ook. Want dat is allemaal iets van de 19e eeuw. Schrijf die mensen die u zo gezegd vertegenwoordigen of pretenderen om u te vertegenwoordigen, schrijf die aan en zeg van, hey, ik vind het eigenlijk echt wel niet oké wat jullie daar hebben gedaan. En let op wanneer ze nog zoiets iets doen. Maar natuurlijk, staan dansen als een wit konijn op televisie is veel makkelijker dan proberen uw mensen echt te vertegenwoordigen, denk ik. Of als panda, want ze verkleden zich als van alles tegenwoordig. Dit was aflevering 2 van deze podcast Alles voor Bitcoin. Ik ga het proberen per thema te houden vanaf nu, maar dit was even een mooie binnenkomer, denk ik. Volgende keer ga ik ook iets minder lang praten, denk ik ook. Maar zoals gezegd, we moesten ergens beginnen. AVB podcast op Twitter, coinos.io/allesvoorbitcoin. Tot de volgende keer. Bye bye.